nogmaals goedemorgen. Bedankt, hè, Phoebe. Het was net een krachtig gebed, joh. Ik kon je beter verstaan dan hier met de microfoon zelfs. Echt gebed uit je hart. En dat is heerlijk om zo te kunnen bidden. Ik wil ook beginnen deze keer met een stukje te lezen. Dat staat in 1 Samuel hoofdstuk 4. Dat lezen we niet zo vaak mogelijk. Dat is een interessant stukje. Het volk Israël was in oorlog, niet met de Palestijnen, maar met de Filistijnen. Die hebben verder weinig met elkaar te maken. Maar het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde vol goede moed, hè, de Filistijnen tegemoet. Ze sloegen hun kamp op bij Ebenezer. Terwijl, daar hadden ze al eens ooit een oorlog gewonnen. Steen der hulp betekent dat, geloof ik. Terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. En toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want ze doden in de gelederen op het open veld ongeveer 4000 man. Vreselijk verlies, hè? Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen de nederlaag laten leiden? Laten wij vanuit Silo, daar stond de ark van het verbond, je weet wel, die gouden kist, hè, van de Heer bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Ze dachten, als de ark in ons midden is, dan moet het goed gaan, hè? Lijkt een logische gedachte. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heer van de legermachten, die tussen de gerubs stroomt. Hè. Op die deksel van die ark stonden twee engelen, twee gerubs. En de twee zonen van Eli, Hofni en Phinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde ervan dreunde. Er waren natuurlijk tienduizenden soldaten, dat wilde wel. En het gebeurde toen de aarde ervan dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden ze: wij zitten in Utrecht-Zuid en soms hoor je het stadion van FC Utrecht, en jij zal het nog meer. Dat zijn dan 22.000 man, zoiets. Dan hoor je echt een enorm lawaai. Dat hoor je, zoiets moeten zij ook beleefd hebben. Hè? En ze zeiden: wat betekent dat geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen. Anders vat moed, hè, om de grens over te gaan. De tegenaan. Anders zult u de Hebreeën moeten dienen, zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. En wat gebeurde er toen? Toen schreden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En ze vluchtten ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot en viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van het verbond werd meegenomen door de Filistijnen. En de twee priesters, de zonen van Eli, Hofni en Phinehas, die stierven. Nou, ik weet niet of jullie dit een beetje erin horen. Religie of relatie, horen jullie dat een beetje in dat verhaal terug? Zien jullie dat er een beetje in terug? Religie of relatie? Er wordt heel veel over gezegd en geschreven. En ik weet niet of jullie je als individu religieus voelen, of dat jullie vinden dat wij een heel religieus clubje zijn, dat weet ik niet. Ik wil er in ieder geval iets over zeggen. En ik denk ook dat we allemaal wel aanvoelen dat het leven met God, het hem zit in de relatie met hem en niet in de religie. Dat echt het ons hart bij hem brengen, leven, ons hart uitstorten in ons gebed, het ontvangen uit zijn genade, het gekend zijn, hem kennen, dat het hem daarin zit. En religie, ja, hoe je dat omschrijft, dat heeft te maken met uiterlijke zaken, met gedrag. Je kan gebed, je kunt bidden, je kan getuigen, je kan in de Bijbel lezen, de Bijbel studeren, maar dat kan bij gedrag blijven, dan is het religie, als je hart er niet bij is. Het kan ook, ja, wat heb je nog meer voor gedragingen? Regels, hè? De juiste antwoorden geven, gewoontes. Zonder dat je hart erbij is, dan door religie komt er geen verbondenheid. Dan ontstaat er geen relatie. Dan is er geen uitwisseling. Dat blijft star, daar veranderen we niet door religie. Je kan het op allerlei mogelijke manieren die religie doen, maar dan ga je hart, dat zegt God ook zo vaak, het hart is star geworden. Vorige keer heb ik gesproken over het hart van steen, dat wil God veranderen in een hart van vlees. Bij religie kun je echt een hart van steen ontwikkelen. Door gewoon die dingen te doen zonder dat je hart erbij is. Maar God wil een hart van vlees in ons maken. Dat klopt, dat medeleven heeft, dat lief heeft, dat kent en gekend wordt. En we voelen wel relatie, dat heeft daarmee te maken. He, dat gaat om innerlijke zaken, liefde, aanvaarding, vergeving en ja, al dat soort. Daardoor ontstaat verbondenheid, relatie. En daardoor veranderen we en daar knappen we van op. Het is ook een moeilijke relatie, en omdat we ook wel een beetje zien, relaties niet makkelijk, dat weten we allemaal. Soms ingewikkeld en dan is het heel voor de hand liggend om je toevlucht te nemen tot religie, tot gedrag, tot ja, dingen waar je iets mee kan doen. Relatie, dan gebeurt er iets. Kijk, ik heb met Riet een relatie. En waar denken jullie dat ik het meest door veranderd ben? Doordat we elke keer naast elkaar zitten, elkaars hand vasthouden, weet ik veel, alle dingen doen. Of dat we echt ons hart delen met elkaar. Zo kan het met God, je hemelse Vader ook. En dan zie je dat een mens kan veranderen met God en relaties onderling ook. Dus dat een beetje daarover gezegd hebben. Nou, ik heb vorige keer ook gezegd, het hart moet geraakt worden. Wordt ons hart nog wel eens geraakt? Want we zien alles op televisie. Ja, maakt jouw verhaal nog indruk? Hè? Ja, in feite wel. Maar er sneeuwt zoveel overheen. En we horen zoveel. Maar God is er op uit om ons te ontmoeten. En dan wil hij ons hart raken. En dat is het mooiste wat je kan overkomen. Ik sprak van de week met Ada, hè, die ligt in het ziekenhuis in Nieuwegein. Ze is er nou alweer uit of ze gaat morgen. En die zei ook zo eerlijk tegen me, ik geloofde wel altijd. Ik geloofde wel in God, maar ik had geen relatie met hem. En toen gebeurde er iets, een aantal jaren geleden, ook iets met ziekte. En toen zag ze ineens God als haar vader. Dat kwam ineens binnen en toen had ze een relatie. En dat veranderde heel erg. En daar is God steeds op uit. Je kan wel geloven. Het is heel schokkend om te zeggen. De duivel die gelooft ook. De boze geesten geloven ook, zegt Jezus. En zij sidderen. Maar die hebben geen relatie. Ja, misschien wel, maar een hele slechte. Maar wij mogen een goede relatie hebben. En dat horen we altijd zeggen. Hè? Ons geloof is geen religie. Maar het is een relatie. En dat zul je hele leven mee bezig blijven. Echt de Heer ontmoeten. Kennen en gekend worden. Daar alleen wordt je hart. Ja. Daar knapt je hart van op. Nou, die onbegrijpelijk verhaal. Dit vind je niet? Ik weet niet. Ik zal ook nog vertellen hoe dat ongeveer verder gaat. Die Israëlieten die hadden verloren. Die strijd. Schok. Waarin hun hart geraakt. Oh, dat is niet best. 4000 man verloren. Dat raakt je wel. Maar wat gingen ze? Ze gingen niet kijken naar, heb ik misschien zelf iets niet helemaal goed gedaan? In hun hart niet kijken. Ze gingen niet de Heer raadplegen. Ze gingen niet echt op hun knieën en bidden. Wat moeten we doen? Zoals op de Pinksterdag, wat ik vorige keer vertelde. Ze waren in hun hart geraakt en de vraag kwam, wat moeten we doen? Nee, ze wisten het al. Ze zochten het in de omstandigheden. De ark was er niet bij. Die ark moet erbij. Dat deden ze paar honderd jaar toen ze het beloofde land binnenkwamen, deden ze dat beter. Hadden ze bij Jericho, hadden ze echt de Heer geraadpleegd. Ze moesten 7 keer om die stad wandelen. En toen kregen ze de overwinning, want die muren stortten in. En toen was er nog een klein stadje in de omgeving. Dat stadje heette Ai. Daar komt het Ai. Daar ging het helemaal mis, hè. En toen gingen ze daar meteen op een knie de Heer raadplegen. En toen wees de Heer aan dat er ergens een zonde was gedaan. Ze hadden de buiten gestolen achtergehouden. En daardoor ging het mis. Dat deden ze nu niet. Ze gingen gewoon verder behalen die ark en dan komt het goed. En daarna ging het nog veel erger mis. Toen stierven er nog veel meer mensen. Ja, en dan zie je dus eigenlijk wat de gevaren van religie zijn. Hè? Een mens wil graag, toch, het is ons eigen, hè, maar niet, helemaal niet in de laatste plaats. Ik wil graag dat mijn omstandigheden veranderen. Dat zou het mooiste zijn, dat het allemaal gaat zoals ik graag. Maar de Heer wil dat juist niet. Vaak gebruikt hij moeilijke omstandigheden juist om mij te veranderen. Dat had hier kunnen plaatsvinden en dat gebeurde ook, maar pas na 20 jaar lezen we verder. Nou, ze kwamen op het idee, hè, en ze gingen dus die ark binnenhalen. Kijk eens of die. Ik denk dat ik hem nog niet aan heb gezet. Ja. Kijk, even kijken.
Doen we het twee tegelijk.
Ja, nee, sorry. Je was al. Dit is die ark, hè, zo mooi. En dat was ook de plek waar God de mens ontmoette. Hè, dat was dat gouden kistje, daar zaten de 10 geboden, werden daarin bewaard. En God zegt: daar zal ik je ontmoeten. Vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de 2 cherubs op de ark, met de verbondtekst, zal ik met je spreken. En alles zeggen wat ik van het volk van Israël verlang. Lijkt je dat niet geweldig, zoiets te hebben? Dat we hier ook een ding hebben, we hoeven maar naartoe te lopen en dan zal God daar met ons spreken. We hoeven daar maar heen te gaan en dan gebeurt het gewoon. Maar ik hoef, zeg niks over mij, daar is het. Dus dat moeten we erbij hebben. En nou werd die ark, die werd ook op alle tochten meegenomen. He, dus zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Maar er was dus nu 1 groot verschil. Hè? Ze gingen toen pas, kwamen ze in beweging als de ark ging. Als de ark zich verplaatste. En nu namen ze die ark mee toen zij zichzelf verplaatsten. Snap je het verschil? Soms moet je wachten. Die wolk, als die wolk omhoog ging, dan wisten ze, we moeten daarheen. Daar moet de ark naartoe. En niet andersom. Dat is religie, dat is zo mens-eigen. Ik ga dit doen, Heer, wilt u me zegenen? Gaat u mee? Maar we moeten soms wachten tot we zien, ja, de Heer die wil er iets, die wil ergens heen met mij, met ons. En dat is soms heel veel geduld. En soms heel veel kost je dat. Nu spanden ze God eigenlijk voor hun karretje. Hè? En maar zo werkt het niet. Dat is een van de gevaren van de religie. Nou, hoe is het nou bij ons, denk ik dan? Moet je ook voor jezelf nagaan. Hè? Maar ik stel me zo. We lopen tegen genoeg dingen aan in dit leven. Dat gebeurt allemaal. Er gaat iets mis op je werk, weet ik veel. Zit tegen in je huis iets verkeerd. In een relatie. Je bent teleurgesteld in een relatie. Het loopt niet zoals je het hebben wil. We denken dat we eruit liggen. Mensen vinden me niet aardig, vinden me niet leuk. Ik lig eruit, ze luisteren niet naar me. We voelen ons minder waardig, we voelen ons een slachtoffer, wat dan ook. En wat ga je dan doen? Ja, dan ga je bidden, Heer, help. Verlos me uit deze omstandigheden. Ik weet niet, zo kan het gaan, hè? Geef me inzicht in die omstandigheden, dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dat kan een gebed zijn. Wat ik vaak doe, ik zit een probleem, dan ga ik een boek erover lezen. Doe het wel eens. Over dergelijke omstandigheden lees ik een boek. Dat is natuurlijk niet verkeerd, hè? Ik zeg niet dat dat fout is. Maar vaak merk je dat wel kan helpen, maar dat er net iets extra's nodig is. Je kan ook naar een conferentie gaan, weet ik veel. Je kan een heleboel dingen doen om het beter te pakken. Maar er is vaak iets extra's nodig. En dan kom ik even op, het gaat een beetje zo op en neer, op die religie. Het boekje Extreem Normaal, kennen we dat nog? dat kleine boekje, daar staan dus hoofdstukken in over religie. Wat nou allemaal, wat religie nou eigenlijk met ons doet. Echt ongelooflijk veel. Ik heb het zo'n beetje gelezen allemaal. Ik denk, ik vind het wel wat overdreven persoonlijk. Maar elke keer komt hij daar weer op terug. De mensen, ook een zendingsorganisatie, Vrienden met Rijst heet dat. En die zijn vooral actief in Nepal. Daar hebben ze heel mooi werk ook opgezet, in een boekje geschreven, extreem normaal. Dus het is eigenlijk heel normaal dat je de zending ingaat, de grenzen. Maar het is toch extreem, is het wel. Maar het is wel normaal. Zo brengen ze dat dan. Maar die zeggen, die religie, daar moet je zo mee uitkijken. En die noemen een aantal, ik probeer dat een beetje samen te vatten. Die zegt, eigenlijk is religie, zegt hij, ja, een hele knappe strategie van de duivel om je bezig te houden, maar om je bij het hart van God weg te houden. Zodat wij echt onbevangen kinderen van onze hemelse vader zijn, blij en vol vrede, vol hoop, vol geloof. Blije kinderen van de vader. Dat wil God graag. Maar de duivel doet er alles aan om ons toch leven moeilijk te maken daarin. En dan zegt hij, heeft hij het over een aantal kenmerken van religie, zodat we dus niet blij en vrijmoedig zijn. Een van de dingen, wel over het evangelie praten, maar het niet doen. Ik hoop dat ik daar nu niet mee bezig ben, denk ik dan ook meteen. En ja, we hebben het er weer over, weet je wel. Nou, bijvoorbeeld, bidden, hè. We kunnen het een boek over geschreven, we weten alles over gebed, maar we bidden niet. Getuigen, we weten er alles van, maar we doen het niet. En nou zeg ik, gechargeerd, hè. We doen het wel, we bidden hier en we getuigen ook. Maar toch merk je wel van, hé, ik weet er misschien meer over dan dat er eigenlijk uit mijn eigen leven op dat terrein naar voren komt. Echt samen bidden en, nou, we zijn wel bezig, maar we hebben geen echte relaties. Met God niet en met elkaar, zegt hij. Geen hele diepe relaties van kennen en gekend worden. We zijn wel sociaal, ontmoeten elkaar. We praten met elkaar, we doen veel dingen met elkaar. Maar in hoeverre kennen we elkaars hart? Kennen we echt dat we elkaars hart raken? Ik heb dat boek gelezen, ik had dat ook weer. Ik denk, hey, die relaties kan beter, dus ik lees er een boek over. Ik weet niet hoeveel ik erover gelezen heb. Larry Crabb, Verbondenheid, dat moet je eens lezen, dat boek. Iets in mij raakt iets in jou. Raakt iets. En dan gebeurt er wat. Dan wordt het interessant. Dan is er over en weer aandacht. Niet eenrichtingsverkeer, maar dan gaan we elkaar ontmoeten. Ontmoeten. We moeten meer, maar we ontmoeten elkaar. En er gebeurt iets. En dat in relatie is dan zo geweldig, maar het is ook kwetsbaar. Nou, we komen vast te zitten in menselijke structuren. Dat zijn vaak voorspelbare gewoontes die de Heilige Geest eigenlijk hinderen om op aarde actief te zijn. Nou, dat kan dat door religie. De Heilige Geest is als de wind, hè? Die waait waarheen die wind. Je weet niet wat die wil, je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat. Maar religie biedt ons de kans om precies te weten, kijk, hierna komt het avondmaal, dat weet je. Daarna gaan we lekker koffie drinken dan, hè, Tom. Tom heeft de koffie klaar. Nou, dat is op zich al niet erg natuurlijk, hè? Maar God, die kan nog wel eens een keer iets anders. Ja. En dat is zo heerlijk als je daarvoor openstaat. Wat is in je eigen hart? Dat is geweldig als je dat kan pakken met hem. Nou, en dan het allerergste misschien. Religie brengt ons toch weer soms weer onder het oordeel. Goed of fout, je hebt goed gedaan. Of je hebt het verkeerd gezegd, joh, dat had je niet moeten zeggen, fout. Of dat had je niet moeten doen. En dan voelen we ons weer schuldig. En daar worden we bang en onzeker van. Nou, ten laatste, wat hij er allemaal opschrijft, dat zijn echt tientallen, meerdere tientallen dingen allemaal over die religie. En verandering wordt tegengehouden. Nou, en dan zie je dat bij Israël dus ook. Hè? Ze vinden het moeilijk om te veranderen. Want ze zijn heel erg gewend om die ark gewoon, dat hebben ze honderden jaren gedaan, dus die ark moet erbij. Dat is eigenlijk hun religie. En elke keer moet God weer naar het hart. En dan, ja, dit is een onbegrijpelijk verhaal. Ik lees even een stukje iets verder. een eind verder vertel ik zo wel. Op een gegeven moment, nou ja, ik kan ook wel even, die ark is bij de Filistijnen. Ik weet niet of jullie het kenden, dat verhaal. En dan gaat dan bij de Filistijnen van alles mis. Ze zetten die ark in de tempel van hun eigen god, Dagon. En dat beeld van Dagon, dat valt voorover met zijn kop op de drempel, kop eraf en zo. Ja, en daarna komen er allerlei ziektes, builen en muizenplagen en zo. En die Filistijnen zien dus zeer duidelijk dat die god van Israël, Yahweh, veel machtiger is dan hun eigen god Dagon. En dat het een god is die de mens ontmoet, die met de mens omgaat. En toch, ze bekeren zich niet. Ze komen niet eens op het idee. Religie. En ze zitten zo vast natuurlijk in hun eigen religie. Maar dan het leuke is, dat heb ik ook allemaal een beetje uitgezocht hoor, dat je ziet dat het heel moeilijk is dat een heel volk omgaat. Dat zie je in China ook, denk ik. Hè? Al die communisten, die zullen niet in één keer allemaal christen worden. Er moet er wel iets... De moslims zullen ook niet allemaal ineens christen worden. En die Filistijnen, die werden ook niet allemaal ineens gingen ze om, terwijl ze dat toch zagen allemaal. Maar heel veel individuen, zie je in de Bijbel ook, die bekeren zich wel toch. Die zien het wel. Die hebben het in de gaten. Er is een God in de hemel, het is de schepper. Die moet ik zien te kennen, daar moet ik zijn. En zo had je bijvoorbeeld Obed-Edom, staat er dan, was een Filistijn. En in zijn huis werd uiteindelijk die ark neergezet. Daar stond hij goed. Want Obed die kon hem ontvangen en die ging er op een respectvolle manier mee om. Daar wilde God wel zijn. Je had ook Itai, misschien dat was het hoofd van de lijfwacht van David. En David had een hele Filistijnse lijfwacht. Allemaal Filistijnen. Dat waren de soldaten die dichtbij hem waren. Dat waren de Keretieten en de Peletieten. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Allemaal Filistijnen. Caleb was geen Israëliet. Het is heel leuk als je dat in de Bijbel kijkt. Hij werd gegenealogiseerd. Het lijkt net of hij erbij hoorde. Maar het was een Kenesiet. Maar hij hoorde er echt bij. En Uria, de man van Batseba, was ook geen... Dat was een Hetiet. Dat is het volk wat in Turkije woont. Maar die kwamen allemaal bij de Heer. Individueel waren er dus heel veel mensen die zich bekeerden. En tot God kwamen. En zo is het vandaag de dag nog steeds. Hè. Er zijn heel veel Chinezen, moslims, Joden, Hindoes, die tot Jezus komen en hun leven veranderen. Individueel. Maar wat bij Israël? Dus op een gegeven moment was die ark weer terug. Nou, dan hadden ze hem ergens op een steen gezet. Oneerbiedig dat allemaal gedaan. Toen stierven er nog 70 mannen. In een stadje, Bet-Semes. En toen kwam hij in het huis van Obed-Edom. Dat was eigenlijk later. Eerst kwam hij dus op, dus ik lees het maar even. Toen haalden de mannen van Kiriat Jearim de ark van de Heer en bracht hem in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eliazar om voor de ark van de Heer te zorgen. En het gebeurde vanaf die dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. En het werden 20 jaren. En het hele huis wendde zich klagend tot de Heer. Dus die ark was er toen, maar ze liepen eigenlijk 20 jaar lang te klagen. Hier tekort, daar te breed, dit gaat niet goed, dat gaat niet fijn. En toen zei Samuel eindelijk na 20 jaar, toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, moest ze bij elkaar komen. Als u zich met uw hele hart tot de Heer bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Nou, toen gingen ze dat allemaal doen. En uiteindelijk, toen ze dat allemaal gedaan hadden, hadden een offer gebracht. Het gebeurde toen Samuel, vers 10, dat offer, brandoffer bracht. Dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. En want die zagen ook alweer, er is weer beweging bij de Israëlieten. We vallen weer aan. Maar de Heer deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Bet-Kar. Na die Heer, we doen onze afgoden weg, we keren ons weer tot u met ons hele hart toe, wonden ze wel. Daar zat het erin. Toen behaalde zij de overwinning. Liefst na 20 jaar. En het is eigenlijk niet zo vreemd. Je denkt, waarom hebben ze daar nou 20 jaar over gedaan? Hadden ze niet eerder in de gaten kunnen hebben. Dat is eigenlijk niet zo gek, hè? Want in Deuteronomium heb je zo'n tekst. Daar is Israël 40 jaar in de woestijn. En daar was een reden voor. Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Hij wil u zijn macht laten voelen. Want ze kregen dat manna van hem en die kwakkels en het water uit de rots en zo. En u op de proef stellen. Want ze liepen wel te zeuren natuurlijk. We willen dat vlees weer van Egypte en niet dat manna. Enzovoorts, enzovoorts. Maar dat deed God om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzamen aan zijn geboden of niet. God wil alleen ons hart, hè. En uiteindelijk is er een hele reis vaak voor nodig om bij jezelf ook te zien wat er nou in je hart is. Dat je jezelf leert kennen. De verloren zoon, die was een hele tijd, kwam ik ook ineens, zag ik dat een keer, in de ellende, in de prut, je weet wel, hij was in de zonde zat hij. En toen na een tijdje, toen kwam hij tot zichzelf. Toen zag hij, verdikkeme, dit is er aan de hand. Dat duurt soms echt lang, dat je weet, wat is er nou met mij aan de hand. En toen dacht hij ook weer, mijn vader. Ik ben een kind van mijn vader, dacht hij, zag hij ineens. Halleluja, ik heb een vader die voor me zorgt. Ik ga gewoon weer naar hem, daar moet ik zijn. Maar religie houdt je daar vandaan. Die zegt, nee, je moet het zelf doen. Ik moet het beter doen, ik moet meer bidden, ik moet meer, weet ik wat, evangeliseren, ik moet nog meer dit of dat. Je hoeft alleen maar je hart te openen en naar je hemelse vader te gaan. Dat is het eigenlijk. En dat moet je leren, dat duurt soms erg lang voordat dat echt gebeurt. Nou, Samuel, die heb ik net gelezen, hè? Die zegt ook, als het je werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden. Alles wat tussen jou en God in staat uit de weg. En dien alleen hem. En Jezus die zegt eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Zegt hij tegen ons. Dat is alles wat je moet doen. Heb de Heere God lief. Met heel uw hart. Heel uw ziel. Met heel uw verstand. En uit al uw kracht. Dat is de houding waar God op zit te wachten. Nou. En religie weerhoudt ons dan een beetje. En even nog een paar dingen over die. Dus, oh ja, religie doet dus. Weerhoudt ons ook van veranderen. Hè? Dan blijven we hetzelfde. We blijven gewoon de dingetjes doen die we gewend zijn en veranderen niet. En we hebben veel over verandering gepreekt de laatste tijd. Kees heeft erover gesproken. Toen zei hij: we willen wel veranderen, maar we willen niet veranderd worden. En toen had ik dit later dus bijgedaan. Wie wil verandering? Wie wil veranderen? Nou, dus de grootste vijanden van veranderen. Ja, mensen, het klinkt zo bedreigend, denk ik. Nou, ik moet veranderen, weet je. Nee, je moet voor mij niet veranderen. Je mag meer op Jezus gaan lijken. En nog meer relatie hebben met je hemelse vader. Dat betekent, we groeien. De uiterlijke mens, hè, 2 Korinthe 4 van de week gelezen, die vervalt iedere dag. Maar de innerlijke vernieuwt zich ook van dag tot dag. En we zullen meer en meer veranderen naar het beeld van de hemelse. Hè, de 2 Korinthe 4 en 3. Maar de grootste vijand van verandering is, wat zou dat zijn?
Religie.
Religie, maar er is er nog één. Religie is het dan. In de eentje, volgens mij is het dit. We hebben echt met angst. We zijn zo bang. En we hebben nou net, dat was wel mooi, hè? We hebben net gehoord, hè? We zijn er zelf, scheiden maar niet zeggen. De overwinning is niet moed. Een man die moedig is, is niet een man zonder angst. Hè? Dat heb ik vaker gehoord, dat is zo mooi. Maar degene die moedig is, is degene die zijn angst overwonnen heeft. Jij hebt het er ook vaak over gehad. Hè?
Ja.
Die zijn angst in de ogen heeft gekeken. En nou mag ik eens heel persoonlijk tot jullie praten vanmorgen. Waar ben je nog bang voor? Waar zit je angst? Ja, ik heb er een paar opgeschreven. Lekker plaatje erbij. Nou, angst voor onzekerheid. ik weet niet meer wie zijn naam was, een beetje onzekerheid is goed voor iedereen. Hartstikke goed voor je. Dat is helemaal niet goed, hartstikke zeg. Maar het is zo in de mens zitten erin om je in te dekken. Om toch maar te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan. Dat zit in de mens. Je leest dat ook overal, hè. Zuigen niet uit mijn duim. Maar een beetje onzeker. Wees blij dat je onzeker bent een beetje af en toe. Hè? Over relaties. Of over dingen in je werk. Of weet ik veel wat. Dat drinkt je alleen maar in de armen van je hemelse vader. Want dat is eigenlijk altijd wat je met angst moet doen. Stap er doorheen. Kijk het dan. Zie je. En je verandert. Je wordt een ander mens. Nou, wie is hier wel eens bang voor? Elke keer als ik moet breken, dan denk ik, als het maar goed gaat, weet je wel. Blunder, ik zeg het verkeerd. Afwijzing, we zijn ze. Daar ben ik misschien het meeste bang voor. Als we gaan evangeliseren, dan krijg je een hoop afwijzing. Die moet je tegenkennen. Gisteren was wel weer heel leuk, moet ik zeggen hoor. Want we begonnen met z'n drietjes eerst. Toen kwam Karin er gauw bij. En Karin die sleepte Marijke erbij. En die kan mooi zingen, Marijke. Ze is er nou niet. Ik had gedacht dat ze... En toen kwam Seppa er nog aan. In de mobiel. Levensgevaarlijk. Ging ze achteruit zo. Dat was helemaal fout. Nou, en toen kwam dan een man die we vaker tegen...
Jezus.
Die heet Jezus, heet die. Een Spanjaard. Wat hij onmiddellijk doet, dan krijgen we allemaal een dikke pakket van hem. Nou, met Seppa, die weet er gewoon raad mee. Ik zeg, rustig, Jezus is 87, zeg ik. Hij zegt, waarom zeg je dat tegen me?
Ja.
Ik zeg, dat jij een beetje voorzichtig bent. Ook zo'n leuke, enthousiaste ventje. Die komt elke keer zingt ook meedoen. Ja, dus het was weer heel levendig en mooi. En Wiebe, die heeft al ondertussen allerlei gesprekken met weet ik wat wie allemaal. En... Dus dat was wel mooi allemaal, maar je krijgt heel vaak van, wilt u iets? Nee, hoeft niet, weet je wel. Nee, hou dat maar. Het is leuk voor jou, weet je wel. Afwijzing, ja. Dat is moeilijk om met afwijzing, zeker onderlinge afwijzing is nog lastiger. Dat doet pijn, dat doet zo'n pijn, die afwijzing soms. Dat is hartstikke rot. Maar, we laten ons niet door die angst tegenhouden. Dat doen we niet. Dat gaan we gewoon niet doen. Want dan verander je niet, dan kruip je in je schulp, dan ga je in je hoekje zitten, dan word je niet wijzer van, dat schiet niet op. Nou, nog twee, teleurstelling, wie is er wel eens teleurgesteld? Het is alleen maar goed, zegt ze, wat ik gelezen heb erover, dan ga je mee naar de Heer toe. Die stelt je niet teleur, we moeten leren bij iemand te zijn die ons nooit teleurstelt. En dat ons hart zijn vastheid vindt in genade, hè, Hebreeën. Het hoop, dat we hoop blijven houden, teken ervan is de anker. Het anker, en dat anker dat reikt tot in die ark die we net gezien hebben, achter het voorhangsel. Dat is ons hart, we houden altijd onze hoop vast. En onze relatie met de Vader. En de laatste, die is wel eens bang voor verantwoordelijkheden. Daar word je op afgerekend. Hè? Ja, jij zou dat doen. Wij verwachten van jou... Wij verwachten van u dat hij goed op een piano speelt.
Ja,
wij verwachten dat hij de mededelingen netjes verwoordt en niks vergeet. Wij verwachten dat de koffie lekker is. Hallo? De koffie? Was vanmorgen niet op tijd. Tom die had er geen moeite mee. Die zegt, gooi het maar in mijn pet. Ik heb een dikke huid, een brede rug en een verstopte neus. Ja, dat is ook een manier om. We moeten het gewoon aangaan. We rekenen, we slaan elkaar hier de hersens niet in. Hè. We zijn zo blij als je verantwoordelijkheden pakt. En daar groei je van. Mensen die verantwoordelijkheden op zich pakken, die groeien. Die job is voor mij. Ik teken ervoor. Ik ga ervoor. Ja, dat vind ik zo mooi als mensen dat doen. Voor de Heer, hè, en niet voor elkaar. Want anders wordt het weer religie. Nou, even kijken het laatste. Nou, hoe komen we nou van onze angst af? Daar gaat het eigenlijk om, hè? Hoe kom je van je angst af? Door jezelf in de armen van je liefhebbende Vader te storten, Heer. Je hoeft niet mijn omstandigheden te veranderen. Dat zal ook niet gebeuren altijd. Maar ik wil met mijn hart, geest van liefde, dat was het. Geef mij die geest van liefde, trouw en bezonnenheid, zelfbeheersing. De wil van God is het goede, het welgevallige en het voorkomen. Ook voor jou. En voor jou en voor jou. Dat mag je ontvangen. Daar begint het mee. En ten tweede mogen we hier in de gemeente zorgen voor een klimaat van liefde, aanvaarding en vergeving. Dat is het. En dan gaat die angst eruit. Dat we niet als bange... Wij hadden ooit een hond, weet je wel. Amy heette die. En dat beest was in de jeugd ook. Daar komt angst vaak ook vandaan. Waarschijnlijk de grote boze wolf tegengekomen een keer of zo. Die was bang voor al die andere honden. Die ging meteen op de vlucht. Heel vervelend moest die hond vaak wegslepen. Altijd bang. Overal bang. Voor vuurwerk, voor mensen, voor andere honden. Heel vervelend als je zo moet leven. En dan konden die hond niet met een of andere therapie aan het verstand brengen dat het niet nodig was. En dat wij erbij waren. Zit dan diep in die natuur. Maar mensen... In een klimaat van liefde, aanvaarding en vergeving. Hè? Dan, en bij je hemelse vader. Dan mag je er zijn en dan mag je overeind komen. Nou, en dan heb ik tenslotte nog dit. Moet je kijken. Hè? Dan ga ik hier even staan. Dan moet ik even niks vergeten, want dat vind ik wel belangrijk. Ja, kijk. Voordat wij geloven. Het is een heel verschil of ik hier sta. Hè? Onder die donkere wolk. Dat zat er allemaal op. Toen ik tot geloof, voordat ik tot geloof kwam, was mijn levensbeginsel was zonde en schuld. Ik heb het fout gedaan. Schuld. Daar word je op afgerekend. Zonde en schuld. Maar toen ik tot geloof kwam, ben ik onder die donkere wolk weggelopen. Dan ben ik lekker in die zon van de liefde van mijn hemelse vader gaan staan. En toen werd mijn levensbeginsel werd genade en vergeving. Heel veel beter dan daar. Maar soms dan kom ik iets op weer terug. En dan zit ik weer met zonde. Ik heb dit fout gedaan, dat niet goed gedaan. Ik moet even toch erbij. Dan ga ik weer in mijn donkere hoekje zitten. Hè? Negatieve, donkere wolken pakken zich boven mijn hoofd samen. En ik kruip weer in mijn hoekje. Ze houden niet van me, ze vinden me niet leuk. Ze luisteren niet naar me. Ik blijf zondigen. Ik doe de dingen, blijf maar verkeerd doen. Het kan zo in je kop rond blijven malen dat je de hele tijd onder die wolk loopt. Maar dat hoeft niet. Je mag echt, kijk zoals ik dat nu doe. Ik neem die stap en ik ga onder die wolk van God. Dank u Heer dat ik vergeven ben. Dat u mijn fouten me niet aanrekent meer. Want ik heb het gezegd, het spijt me. En dan mag ik weer vrij leven. Het gaat mij om de genade en de vergeving. Ik mag weer proberen, ik mag er weer op uitgaan. Ik mag weer evangeliseren over een maand. Ja, dan gaat wie beweren, moet ik wel met hem mee. Nee, deze, ik mag weer. En ik mag weer het woord tot je richten. Morgenavond mag ik bidden. Ik mag mensen ontmoeten. Ik mag fouten maken. Ik mag mijn vleugels uitslaan. Ik mag leven. Hè? Hier is het leven een stuk beter dan hier. Maar dat is wel een verschil of je die stap neemt en echt dat maakt. Hè? Nou, waar verander je het beste, denk je? Daar of hier? Hier natuurlijk weten we wel. Hè? Ga relaties aan. Stap op anderen af. Leef. En deel de liefde van God met elkaar. Dat gaat hier goed. Nou, dat een beetje over religie en angst. En nou wil ik jullie even uitsluitsel geven. Had ik beloofd over die ark. Hè? In de Bijbel staat precies wat er met die ark gebeurd is. Exact. Precies waar die gebleven is. En zo wisten jullie niet, denk ik. Of wel? We gaan het avondmaal vieren. Riet, wil jij komen vast? Dan ga ik dat stukje lezen. Met die ark, over die ark. Dat staat in Jeremia. Dat had je niet gedacht. Hè? Je had waarschijnlijk gedacht dat Jezus dat ons zou vertellen. Maar Jeremia die vertelt dat exact. En daarin wil ik ook... Als inleiding op het avondmaal lezen. Jeremia hoofdstuk 4. Vanaf, je mag het meelezen ook, hè, vanaf vers 13, 14 zo. Jeremia hoofdstuk 3, sorry. 13. Ja. Daar staat, keer terug, dat zegt God tegen het volk Israël. Maar vaak zit erin ook een boodschap naar de gelovigen, naar de gemeente toe. profetieën die komen vaak eerst in het natuurlijke uit, bij het volk Israël of op andere manieren. En later ook in het geestelijk, in het koninkrijk van de hemel. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. God ziet ons ook een relatie. Later zal de bruiloft van het lam plaatsvinden. De gemeente is dan de bruid en Jezus is de bruidegom. Ik zal u nemen, één uit de stad. Itai, Obed-Edom, net vertelde, de Keretiet, de Peletiet en Uria en zo. Eén uit de stad en twee uit de geslacht. En ik zal u naar Sion brengen. Sion is ook profetisch voor de gemeente. Ik zal u herders geven, Jezus, naar mijn hart. Die u zullen weiden met kennis en verstand. En het zal gebeuren in die dagen wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, de ark van het verbond van de Heer. Ze zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Ze zal niet opnieuw gemaakt worden. Dat is wat Jeremia eigenlijk zegt over die ark. Dus veelzeggend genoeg, het gaat helemaal niet meer om die ark. God heeft ook tot meer twee keer toe de hele tempel met de ark erin aan de vernietiging prijs gegeven. Het gaat hem daar niet om. En dan lees je in vers 19, en dat vind ik echt ontroerend. Ik had wel gezegd, hoe kan ik jullie tot mijn kinderen maken? Ja, ik had gedacht dat jullie mij mijn vader zouden noemen. Hoe kan ik u tot mijn kinderen maken en u het begeerenswaardig land geven, het sierlijke erf, het bezit van de heidevolken? En ik zei, ik had gedacht dat jullie mij mijn vader zullen noemen en zich niet van achter mij zouden afkeren. En als we nou het avondmaal vieren, dan gaan we niet de ark binnenhalen. Het is niet de bedoeling om